Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Van Dure Districenters.
Wat is het meest ingewikkelde onderdeel van jullie businessmodel?
De diversiteit aan vele partners in de diverse landen.
Hoe vaak worden jullie benaderd door partijen die de boel willen overnemen?
Dat wordt meer en meer. We zijn toch wel ergens uniek in.
Wat is de beste remedie tegen het personeelstekort in de branche?
Actief werven en vooral via.
En beste Jeroen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij leveren de zendingen af die onze klanten met heel veel plezier en enthousiasme verkocht hebben aan hun klanten.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Jeroen en Jasper van Duren van Duren Districenters. Van harte welkom heren in de studio.
Dankjewel.
Ja, twee broers die ook redelijk hetzelfde klinken. Weet ik ook inmiddels uit de voorgesprekken. Ik ga mijn best doen voor de luisteraars om het een beetje duidelijk te maken wie ze nu eigenlijk horen. We hebben het over een transportbedrijf sinds 1892. Jullie zijn de hoeveelste generatie?
Wij zijn de vierde generatie.
Ja, zo'n 300 mensen op de vrachtwagen en op kantoor. En het richtgebied is heel Europa. Zeg ik het zo goed?
Ja, alles wat met de auto te bereiken is.
Wat opvalt in jullie historie, dat is met name die periode 2000-2004. Want Jasper, toen waren jullie even geen eigenaren meer.
Dat klopt. Het bedrijf bestaat sinds 1892... Maar wij hebben dat in 2000 ooit een keer verkocht, ons bedrijf, aan de Engelse Post. En dat is tegenwoordig is dat GLS.
Dat is een bekende naam.
Dat is een bekende naam,
ja. En even 2000, dat was een periode dat er heel veel transportbedrijven werden overgenomen. Ik denk even aan de klassieke van Gent en Loos.
Ja, er was de tijd dat de postbedrijven geprivatiseerd werden. En het postmonopolie werd losgelaten. En toen zochten postbedrijven een nieuwe businessmodel. En die begonnen zich te roeren in de pakkettenmarkt. De Nederlandse Post was heel erg snel. Die heeft in de tijd in één keer slag geslagen door TNT over te nemen. Die had een wereldwijd dekkend netwerk. Andere postbedrijven werden toen heel snel wakker en die begonnen ook van alles te kopen. DHL kocht van Gent en Loos onder andere. En die is toen heel ver doorgaan met alles aan te kopen. En de Nederlandse pakketdienst, waar wij toen een deelnemer in waren, die werd benaderd door de Engelse Post.
Overgenomen dus. Jullie als eigenaren wel nog verplicht om een aantal jaren, in ieder geval een aantal jaren aan te blijven. En Klopt. Dan ben je ineens geen ondernemer, maar werknemer. Ja. En Jeroen, volgens mij paste dat niet helemaal, hè?
Nou, werknemer op zich valt wel mee, maar manager is wat anders dan ondernemen.
En toen na een jaar of vier dachten jullie, moeten de boel toch maar weer gaan overnemen. Maar toen hebben jullie een deel van het bedrijf weer teruggekocht.
Een heel klein deeltje. We hebben vier ondernemingen verkocht. En het kleinste onderdeeltje, wat een paar ton omzet maar deed, dat hebben ze meegenomen. Was nooit echt interessant. En dat hebben wij teruggekocht. Dat was de internationale expeditie. Want wij wilden wat wij vroeger deden, binnenlandse distributie. Dus elke deur in Nederland bereiken, wilden wij voor Europa opstarten. Dan hadden we tenminste een beginnetje. Hadden we een paar mensen en we hebben de naam weer teruggekocht.
Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Als je van de vierde generatie bent, kan ik me zo voorstellen. Patrick, misschien even een vaste luisteraar. Die zal nu misschien denken, een transportbedrijf. Waar zit de link met baanbrekend?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vandaag de dag is het natuurlijk moeilijk om je bedrijf wat langer te laten bestaan dan een tiental jaren. Omdat natuurlijk de houdbaarheiddatum van bedrijven steeds korter en korter is. Als je dan kijkt naar deze industrie, is het natuurlijk makkelijk om te beginnen. Hè? Dus je kan heel makkelijk via allerlei leaseconstructies gewoon een transportbedrijf beginnen.
Prachtautootje leasen en zelf gaan rijden om te beginnen.
Ja, en dat betekent wel dat als je in deze business wil overleven en grote groeien en een bepaalde schaal hebben, dat is best wel lastig. Dus als je dan in staat bent om in de vierde generatie dit nog steeds te kunnen doen en succesvol, dan dacht ik van er zit wel iets baanbrekend is. Dus vandaar dat ik dacht, als ik de broers nou eens uitnodig, dan komen we daar vanzelf wel achter.
Ja, want iedereen denkt aan een vrachtwagen inderdaad. En toen wij weer nieuw begonnen in 2004, hadden we één doel. Geen eigen vrachtwagens. Punt. Dat is misschien al baanbrekend.
Ja, zeker destijds.
Ja, ja, absoluut. Dat was het minst interessante en hetgene waar je het minst mee kon onderscheiden.
Maar eigenlijk is dat wel gek, want dan denk je van, hey, ik heb een transportbedrijf. Kijk eens, daar staat mijn distributiecentrum en ik heb al die vrachtwagens daar staan. Maar ja, dat was dat geen.
Maar wij hebben een, ons businessmodel bestaat eruit dat wij werken met partners in alle landen van Europa. Dat is eigenlijk ons belangrijkste asset, het partnernetwerk. En onze partners in Europa, die kunnen dus een heel land bedienen. Want als wij een kleine zending hebben naar een geadresseerde ergens in Noord-Spanje, dan ga je niet met een grote vrachtwagen vanaf Nederland naartoe rijden. Dus dat is het zogenaamde hub-and-spoke systeem.
Ja.
We rijden met een grote vrachtwagen naar het distributiecentrum in het land van bestemming. En van daaruit gaat het weer via hub-and-spoke in dat land. Gaat het weer naar diverse distributiecentra. Soms wel 150 in het land, in Italië of in Frankrijk. En dan wordt het last mile depot, zeg maar, wordt die naartoe gebracht. En van daaruit wordt die pas afgeleverd.
En hebben jullie ervoor bewust gekozen om niet luchttransport te doen en transport over zee?
Ja, dat zit echt in onze roots. Wij zijn echt wel van de weg. En misschien dat de vijfde generatie die inmiddels actief is binnen onze onderneming. We hebben allebei één zoon en die zijn allebei actief in de onderneming. Dat die misschien wel zeggen, oké, lucht en zee interesseert ons ook.
Maar dit is echt een heel andere type business dan.
Dat is een andere business, ja.
Ja. Maar Jeroen, zou je daar zou je ons eens mee kunnen nemen? Want stel, Hema is bijvoorbeeld een van jullie klanten.
Dat klopt.
En Hema heeft dan een halve pallet. En dat moet dan ergens naartoe, naar Noorwegen, om maar eens wat te noemen.
Nou.
Zij bellen jullie of zij voeren iets in een computersysteem. En dan, welke radartjes gaan er dan allemaal draaien?
Het zit iets anders in elkaar. Er zijn van tevoren al tenders gemaakt naar de landen waar de HEMA winkels heeft. Dus even als voorbeeld Oostenrijk. Wij beleveren alle winkels van de HEMA in Oostenrijk. Zij werken niet met palletjes, maar met rolcontainers. Hun eigen rolcontainers. De dynamiek daar is dat ze ook weer terug moeten. Dat is ook wel weer lastig. Dus wij krijgen van tevoren op. Er moeten zoveel rolcontainers naar die winkel in Wenen en dan naar die winkel in die winkel. Dan gaat ons planningssysteem in werking. Je zegt, oké, hoeveel ruimte zijn die totaal winkels? Dan wordt er zoveel ruimte op een trailer gereserveerd. Dan weet de planning, ik heb nog extra ruimte voor andere groepagelading naar dat land, naar die bestemming. En dan gaat de auto zo snel mogelijk daarheen. En dan zijn we binnen 24 uur in Wenen. En dan kunnen we 48 uur de winkels van de HEMA bevoorraden.
En doen jullie dat nog steeds niet met eigen vrachtauto's?
Dat doen we nog steeds niet met eigen vrachtauto's.
En is een niet-eigen vrachtauto eentje die je niet in bezit hebt, waar je wel een leasebedrag voor betaalt, of zijn ze ook echt?
Dat verschilt. Wij hebben wel eigen opleggers, dus de trailers die erachter hangen, die zijn ook in onze kleur. Er rijden ze 125 in Europa. Die wilden we zelf hebben, want die kunnen we volgen. Er zit een tracking en tracing systeem op, er zit een pincode slot op, dus dat willen we beheersen. En daaronder zitten trekkers van vervoerders. Internationaal zijn dat veelal de witte kentekens, noemen we dat. We hebben een vestiging in Roemenië. Mm-hmm. En die zoekt voor ons Roemeense vervoerders. En die rijden vast voor ons, die Roemeense vervoerders. Dus één vervoerder heeft misschien drie trekkers rijden. En die trekkers die rijden alleen voor ons. Dus die plannen wij continu vol. Dus we hebben wel auto's die we zelf
aansturen.
Maar we hebben geen eigen chauffeurs in dienst. Ja, we hebben er inmiddels twee. Maar dat is meer een bijkomstigheid. Dat was geen doel op zich.
Dus dit is echt een partnermodel. Nou ja, XL om het maar even zo te noemen.
Ja. Dat klopt.
Waar in dat businessmodel wordt dat dan ingewikkeld? Je zei net al, het werken met zoveel partners vergt heel veel organisatie, planning, trekken en dergelijke.
Ja, al die partners hebben natuurlijk allemaal hun eigen tracking en tracing systemen. Die zijn allemaal fantastisch, maar wel allemaal net even anders. En ons systeem moet al die verschillende tracking en tracing systemen aan elkaar koppelen. Dus onze klant wil in ons systeem kijken, is mijn zending afgeleverd? En dan heb je dus een enorme ingewikkelde stroom met data. Dus wij willen weten, is de zending op het last mile depot geladen? Is die in bestelling? Hoe laat wordt die geleverd? Is die afgeleverd? En uiteindelijk willen we een POD terug. Al die data moeten wij linken. Dus we zijn misschien wel meer een automatiseringsbedrijf inmiddels.
Ja. En een POD is een...
Dat is een proof of delivery. Dat is een handtekening voor de uiteindelijke bezorging.
En in die constructie met de partners die jullie gebruiken om die transporten uit te voeren. Als je dan een half lege vrachtwagen hebt, dan is dat jullie risico. Of is dat ook gedeeld risico van de...
Jeroen?
Het kan zijn, het voorbeeld wat Jasper net schetst, dat het met een eigen trailer die kant op gaat. Het kan ook zijn als we bij wijze van spreken meerdere trailers hebben en onze trailerfloot is op, dat we een derde inhuren. En dan kan je ook een halve trailer inhuren. Dat maakt het wel risicovoller, want als hij eerst zijn eigen lading gaat afleveren in plaats van die van ons, dus dan moet je goede afspraken over maken. Maar wij blijven de verantwoordelijke in de keten.
Maar is het niet zo dat in jullie business het rijden met een half geladen truck is een soort van doodzonde, want dat kost per definitie geld?
Ja, absoluut.
Ja.
Daar zijn onze planners druk mee dus. Dus we hebben geen eigen chauffeurs misschien, maar we hebben wel heel veel eigen planners. En dat is eigenlijk wat wij doen.
Ja.
Wij plannen die lijnen vol naar onze partners. En andersom, wij hebben natuurlijk altijd gedacht, we hebben een partnermodel. Wij besteden onze bezendingen uit. Maar die partners die leveren voor ons af, maar die willen ook wel graag dat wij voor hun in Nederland afleveren. Dus we hebben 3 jaar geleden ruim, hebben wij weer een binnenlands distributienetwerk ook opgericht. En daarom zitten wij ook in Vianen. Dat is het logistieke hart van Nederland. Absolute centrum. En van daaruit leveren wij met zo'n 50 auto's heel Nederland weer zelf af.
Ja, dus je zit eigenlijk onderdeel van een Europees netwerk met ieders eigen hub.
En Jeroen, zo'n partnernetwerk. Jullie starten destijds in 2004. Met een handjevol mensen en vrijwel geen contacten. Inmiddels hebben jullie een heel althans wel contacten, maar vooral internationaal moest er nog wel wat werk verzet worden. Inmiddels hebben jullie een enorm partnernetwerk. Hoe bouw je zoiets op? Want dat is denk ik meer dan even een telefoontje ergens naartoe plegen.
Nou, daar begint het vaak wel mee.
Ja,
ja, in de 4 jaar dat we bij GLS hebben gewerkt, was ik wel zo slim om in die tussentijd af en toe eens een weekje vrij te nemen en mijn oude contacten even op te zoeken en een bezoekje te brengen. Dat ligt toch altijd goed in de relatiesfeer en je weet nooit waar het goed voor is. Dus dat was vrij makkelijk om een aantal landen weer te starten, zoals Italië en Frankrijk.
Ja,
ja, en als je dan in contact bent met die landen, dan, dan vraag je van, god, met wie werk jij in Engeland? Met wie werk jij in Duitsland? En god, zou je me kunnen introduceren? Nou, dan pak je weer de auto, het vliegtuig. Het is gewoon heel actief zijn.
Je netwerk activeren. Bouwen. Ja. En daar gaat jaren overheen natuurlijk.
Jaren overheen,
ja. Ja.
En als je dan kijkt naar zo'n HEMA of misschien een andere relatie voor jullie met wie je werkt. Je gaf net aan dat ze dan met tenders bezig zijn.
Ja.
Dus die gaan niet ad hoc bellen en plannen. Alleen als je dan in de tender schrijft, wat is jullie unique selling proposition? Dus wat maakt nou jullie bedrijf uniek?
Ten opzichte van een DB Schenker of een andere grote partij met wel een eigen vloot?
Wat ons uniek maakt is sowieso het familiebedrijf, dat geeft een hele andere cultuur en dynamiek in de organisatie.
Ik krijg nog iemand aan de telefoon.
Je krijgt nog iemand aan de telefoon. En als het echt niet lekker loopt, dan denk je, nou, ik ga Jeroen eens even bellen en kijk dat hij het wel voor elkaar gaat krijgen. Dat is met name hetgeen wat telt. En als je ziet de laatste jaren welke klanten uiteindelijk voor ons gekozen hebben, ze zeggen van ik voel me eigenlijk maar een klein bedrijfje bij die grote reuzen. Dan zijn ze liever een grote klant bij een kleine bedrijf. En dat vinden wij dan ook wel weer eventjes een lastig spelletje. Want wij willen eigenlijk niet afhankelijk zijn van te veel grote bedrijven. Dus wij proberen ze altijd maar zo snel mogelijk onder de 20% te houden. Dat is een beetje de limit die we voor onszelf gesteld hebben. Maar in het begin hebben we daar best wel moeite mee gehad. Hadden we een grote klant die had, ik geloof, 60% van ons omzet.
Ja, dat is risicovol.
Ja, dat was gewoon...
Ik zat eens te kijken naar de cijfers over pakketbezorging in Nederland. En daar... In 2021 gingen er 654 miljoen pakketten in het binnenland werden die verstuurd. Hoeveel aandeel hebben jullie daarvan?
Dat zijn pakketten. Wij zitten meer in het segment daarboven. Van 4-5 pakketten tot enkele pallets. En wij doen per dag in Nederland zo'n 1000 pallets die we afleveren. 1000 zendingen, 1200 pallets. Om het even het beeld te schetsen. En internationaal versturen we ook zo'n aantal.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over Van Duren Districenters. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Seelen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over...
Renoon, en dat is een Nederlands online shoppingplatform. Maar het mooie is, het is een platform wat jou niks verkoopt. Ze zijn namelijk op missie om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsinformatie net zo makkelijk te vinden moet zijn als kleur of prijs van producten. Zodat jij en ik als consument bewustere keuzes kunnen maken als we kleren kopen.
Oké, dat klinkt goed, maar we willen natuurlijk wel weten, hoe hebben ze dat georganiseerd?
Ja, als consument kun je eigenlijk op alle merken waar jij kleding van koopt zoeken. En dan laat het platform zien hoe dit bedrijf bezig is met duurzaamheid en hoe dat resulteert in de impact van het kledingstuk dat jij wilt kopen. Dus de impact is eigenlijk heel transparant en zichtbaar gemaakt aan de consumentenkant. En als aan de bedrijfskant, dus aan de merkenkant, heb je een platform om te laten zien dat jouw duurzaamheidsclaims daadwerkelijk echt zijn.
En als we dan onder de motorkap kijken, dan zien we daar een systeem met artificial intelligence en machine learning.
En ze hebben een framework waaraan ze eigenlijk op basis van materiaal, samenstelling, certificering, processen, arbeid en gedrag van het merk kijken hoe het merk scoort op de duurzaamheidsranking. En dan zou je al snel denken, oh, dit is een non-profit, daar zit niks achter, want het is een onafhankelijk platform. Dat klopt, maar ze hebben eigenlijk een software-as-a-service model aan de kant van de bedrijven gebouwd. Dus het is echt een for-profit organisatie.
En zo kunnen jij en ik, als we kleren kopen, dus zien waar die kleding vandaan komt. Het idee is dan dat mensen andere keuzes maken en dat dwingt ontwerpers en producenten dan weer om hun processen en materiaalkeuzes te verduurzamen. Als fashion adept en liefhebber van mooie spullen is Nikki in ieder geval fan van dit businessmodel.
Het is vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dus ze claimen heel veel duurzaamheid en gerecyclede materialen als je producten koopt. Maar je kan eigenlijk nergens verifiëren of dat dit nou daadwerkelijk zo is. En op dit platform maakt ze dat eigenlijk super begrijpelijk inzichtelijk voor mij als consument. En het is dus ook aan mij om te kijken wat ik met die informatie doe en welke keuzes ik daarin maak. En die vrijheid vind ik heel mooi dat ze dat kunnen creëren.
Nikki Seelen was dat van Business Models Inc. Wij praten verder met Jeroen en Jasper van Duren van Duren Distri Centers. En Patrick, jij wilde iets weten over, over prijzen en verdienmodellen.
Ja, want als je kijkt naar het BIS-model, dan heb je wel echt volume nodig. En dat je ook wel ziet van, er zijn natuurlijk meerdere bedrijven actief die dingen kunnen vervoeren. Dus dat moet ook zeg maar transparant zijn qua pricing. Alleen als je kijkt naar kostprijzen, marges, winstpercentage, kun je uitleggen hoe dat precies werkt in jullie business?
Wij zeggen altijd de prijs is een gegeven, de transportprijs. Iedereen kan met een paar belletjes weten wel ongeveer wat de hoogte van een tarief is. Zijn mensen maken er hele sport van.
Is dat inderdaad voor een duppie op de eerste rang?
Ja. Dat is wel een beetje inherent aan de branche, denk ik. Wij proberen wel voor dat bedrag elke dag hetzelfde serviceniveau te bieden. Je hebt heel veel spotprijzen, maar daar doen wij niet aan mee. We hebben vaste contracten met een HEMA of een andere grote klant. Hebben we gewoon jaarcontracten of 2-jaar contracten. Dus daar hebben we onze capaciteit op afgestemd.
Maar stel dat er vandaag een bedrijf belt en die heeft nog een aantal trailers. Daar moet een aantal pallets met kleding moet er naar Wenen gebracht worden. En die informeren dan even naar de prijs. Dan is dat ga je daar dan wel in mee? Of?
Ja hoor.
Dat wel.
Dat gebeurt zeker, ja.
Oké, dus dat soort ad hoc bestellingen krijg je ook.
Ja, dat klopt zeker. Maar dat is niet de hoofdmoot. We hebben het meeste werken wij vast voor grote relaties. En dat vullen we aan de onderkant met wat kleinere klanten die ook gewoon eigenlijk je lijnen weer vullen.
En als je dan een contract afsluit met bijvoorbeeld de HEMA voor de komende 2 jaar, weet je dan de komende 2 jaar wat het tarief zal zijn? Of is dat elke keer weer een soort van onderhandeling, Jeroen?
Nee, de tarieven maken we dan gelijk vast. Gebaseerd zeg maar van 1 rolcontainer tot 60 rolcontainers, dat dan een volle trailer is, per winkel. En die maken we vast voor 2 jaar.
En bijvoorbeeld als je dan naar een gemiddelde rit krijgt, hè, stel dat je een transport hebt naar München, hoe kijken jullie daarna? Zeg je dan van, we winnen het op als er 1 vrachtwagen gaat rijden, dat je oké, we zijn kostendekkend. Of als je denkt, wacht even, als je op het verkeerde tankstation gaat tanken, dan zijn we minder winstgevend. Hoe managen jullie dat binnen het bedrijf?
Ja, dat jij kijkt nog steeds van 1 vrachtwagen met 1 zending. Bij ons zitten er in een gemiddelde vrachtwagen richting Italië, moet je denken, zo'n 50 zendingen. En wij moeten die beladingsgraad optimaliseren. Dus wij proberen die trailer zo vol mogelijk te houden.
Ja, dus weet je dan bijvoorbeeld als je onder de 70% zit, dan gaat een verlieslatend ritje.
Dan wordt het een verlieslatend
dat
ritje.
Dat is eigenlijk het spel wat jullie aan het spelen zijn.
Wij moeten volume in de lijntrailers volzetten. Kijk, onze partners, daar kopen we in per zending. Afhankelijk van het gewicht. Dus dat varieert mee met onze omzet. Maar die lijnen moeten wij zien te vullen.
En wat is de rode lijn? Wat is zeg maar een gemiddelde capaciteit? Hoe vol beladen moet een vrachtwagen zijn? Wil het winstgevend zijn, zo'n ritje?
Ja, het moet echt boven die 60-70% zijn. Anders komt dat niet meer goed, nee.
Nee. Maar ga je dan wel even goed rijden als het bij 60% blijft? Dat neem je dan mee. Dat is het risico.
Dat is het product wat staat, hè?
Ja, oké, want jouw
alles gaat helemaal morgen bellen.
Die zijn gegarandeerd, ja. Dus dat is wel een risico wat wij nemen. We hebben natuurlijk wat op gevonden. door te werken met zendingen die economy zijn en zendingen die express zijn. Dus de express gaat altijd als eerste mee. Je vult hem af met economy. En zo kun je wel zorgen, en die economy kan je dus wat extra overhouden, dat je lijnen zo vol als mogelijk zitten. Helemaal vol lukt nooit, hè? Dat is een utopie.
Ja, en ik weet nu wel, mijn bonusvader die reed op de vrachtwagen, en dit was nog voor het internettijdperk, en die reed telegraafkranten rond. Mm-hmm. Alleen die mocht alleen maar een vaste route rijden. Want zeiden ja, als je omrijdt, dan ga je dus het geld niet verdienen.
Dat is echt duppies werk dan.
Ja, dat is echt
Nou, het is wel een beetje hoe de branche in elkaar zit. Hè. Als wij een binnenlandroute organiseren, dat is natuurlijk wat waar wij zelf zo'n afleverroute doen. Ja, dan moet je ook wel boven de 20 stops zitten met je vrachtwagen. En een stop kan zijn een stop om af te leveren, maar kan ook een stop zijn om op te halen. Ja. Dus we hebben ook heel veel ophalers voor pelletjes die weer het Europa in moeten.
Eerst gaf je ook al aan dat jullie geniet eigenaar zijn van de vrachtwagens, maar het personeelsprobleem van de bereiders. Jeroen, hoe zit dat bij jullie? Je ziet wel vaak op de vrachtwagens buitenlandse bereiders, maar die zijn dan weer moeilijker te recruiten. Of hebben jullie dat uitbesteed?
Ja, als ik die mag beantwoorden. In het binnenland werken wij uitsluitend met Nederlandse chauffeurs natuurlijk. Dat is niet toegestaan om met buitenlanders te werken. Daar werken we ook met onderaannemers. Dus dat zijn vervoerders die 1 tot 4, 5 auto's bij ons hebben rijden. En hebben eigenlijk dat probleem van chauffeurs zoeken hebben we ook weer aan hun uitbesteed. Mm-hmm. Zij kijken weer in hun eigen netwerk en hebben we daardoor dus ook veel bredere schaal waarop we mensen kunnen ze aantrekken.
En waarom mag het niet dat je dan met buitenlandse chauffeurs rijdt?
Ja, dat is cabotage. Dat is verboden. Dus dat is een soort bescherming van de Nederlandse chauffeur. Okay. Het nut daarvan is, kun je even afvragen,
wist
dat
het
nog
niet,
wel
hoor.
Bestaat. Ja. Maar nee, je kan met een buitenlandse chauffeur kun je wel een zending afhalen in Nederland, maar dat is beperkt.
Ja.
Hij mag 1 of 2 stops maken.
Ik heb nog een vraag over die prijs. Want in feite, een pallet gaat van de klant naar jullie warehouse. Hè, en dan gaat hij van de warehouse naar een bepaalde hub in een bepaald land. En dan gaat hij van die hub weer naar een bepaalde stad. En nou, ik kan me voorstellen, die prijs is uit verschillende
elementen.
Verschillende elementen inderdaad. Ja. Dat is best ingewikkeld, Jeroen of Jasper, om dat uit te rekenen.
Ja, dat klopt. Kijk, die afleverprijzen in de landen, die hebben we allemaal beschikbaar. De afhaalprijzen in ons eigen land hebben we ook beschikbaar. En dat stukje lijn, dat is dan zeg maar weer die variabele waar we mee zitten, waar we een aanname innemen. En kom je dan boven die 70%, dan gaat het goed. Dan kom je onder, dan zit je niet goed.
Maar tegelijkertijd, jullie maken afspraken met een HEMA. Maar die dieselprijs, die fluctueert zo ongeveer.
Nou, dieselprijs, die hebben we anders gecoverd. We hebben een dieseltoeslag. De prijzen zijn gebaseerd op een bepaald niveau. En dan de stijging van de dieselprijs wordt dan gecompenseerd voor een toeslag.
Ah, oké. Okay. Dus als morgen de dieselprijs ineens met 10 cent de liter omhoog gaat, dan is dat niet een enorme aanslag op jullie.
Op onze prijs. Ja, dan gaan onze prijzen met een percentage omhoog. Dat is één op één gekoppeld.
Is dat gebruikelijk in de branche?
Dat is heel gebruikelijk.
Ja. Ah, oké. Okay.
Dat is tegenwoordig de laatste 15 jaar is dat een soort automatisme. Ja. Dat moet ook wel.
Kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, ik zie jou denken van, heb ik het niet bij BNR geregeld?
Dat had op zich best wel in de arbeidsvoorwaarden mogen staan. Hè?
Ja. En in een paar jaar geleden kwam die beweging op met autonoom rijden. En ik merkte ook wel dat het soms wel werd overschat. Hè, van binnenkort gaat iedereen of niemand meer rijden. Alles rijdt autonoom. Hoe kijken jullie naar die ontwikkeling?
Ja, ik volg dat. Hè. Iedereen zei ook, joh, jullie werk wordt overgenomen door drones. Ik denk, ik hoor wat je zegt. Maar,
hier staan twee ervaren rotten, die hebben zoiets. Dat zal mijn tijd wel duren.
Dat zal misschien wel een keer gaan gebeuren. Maar die drone die kan niet aanbellen. Die kan geen handtekening vragen, et cetera, et cetera. Dus dat zit nog best wel wat praktische haken en ogen aan. Er zijn natuurlijk allicht toepassingen. En iedereen zegt, dan worden jullie overbodig. Ik denk, nee, dan hebben wij een ander vervoermiddel. Maar ons werk wordt niet overbodig. Kijk, zo'n drone of een autonoom rijdende auto is vanaf het last mile depot gaat dat spelen.
Dus wij voor
blijven
die lange
als
ritten
regisseur blijven wij gewoon bezig.
Maar oké, geen drones dan, of althans in de verre toekomst. Tegelijkertijd hebben we in Nederland en de rest van de wereld ook een enorme duurzaamheidsopgave.
Ja.
Hoe zien jullie dat? Vrachtwagens op waterstof. Er zijn wel voorbeelden, maar het komt nog niet echt van de grond.
Daar zijn we ontzettend druk mee. Maar om dat allemaal te bekijken. Het is wel een stokpaardje van mezelf. Ik heb dat hoog staan. We hebben 10 elektrische auto's, maar dat zijn personenwagens. We hebben zonnepanelen op het dak liggen. Dus we zijn er wel druk mee bezig om het pand ook duurzaam te maken. Alleen vrachtwagens staat nog in de kinderschoenen. We beginnen nu, en met nu bedoel ik sinds een half jaar, een jaar, komen er echt vrachtwagens met een flink batterijpakket met een redelijke range. En dan heb ik het over 250 tot 350 kilometer.
Maar dat is voor internationaal is dat nog niet...
Internationaal is dat niet...
Maar wordt dat dan niet waterstof? Want dat daar...
Ja, dat, ik denk dat het een beide komt. Dus de batterij elektrisch voor binnenland, waar de range voldoende wordt. En waterstof zal je gaan gebruiken voor internationale ritten. Alleen die zijn er nog niet op dit moment. Er wordt er hard aan gewerkt. Maar wij moeten al in de binnensteden van
2025
moeten wij al met elektrische vrachtwagens gaan rijden. Het is nog wel een overgangsperiode met wat nieuwere diesels. Maar dat is een hele grote uitdaging. Dat is een aparte studie bij ons en daar zijn we heel druk mee bezig. En ja, de eerste elektrische vrachtwagens gaan wij binnenkort aanschaffen.
Maar gaan we dat, dat gaan we toch niet redden? 2025, dat gaat toch uitgesteld worden? Want...
Het is enorm ambitieus, maar het is ook wel soms het setje wat een branche nodig heeft.
Hè? Ja, ja.
En hierdoor komt het wel in een stroomversnelling, komt iedereen bovenaan de agenda. En dat is dan het goede nieuws. De gemeente Amsterdam heeft het goede voorbeeld gegeven door zelf nog dieselvrachtwagens aan te schaffen voor de vuilnisophaaldienst.
Nou, dat bedoel ik.
Dus, want dat was ook nog niet beschikbaar. Dus ik denk dat wel iedereen snapt dat het een hele grote uitdaging is. En is ook een overgangsperiode.
Over hoeveel jaar hebben jullie de eerste elektrische vrachtauto in Nederland rijden?
Ik denk over een jaar. Daar gaan we sowieso mee beginnen. En dan pakken we een aantal binnensteden waar we veel zendingen hebben. Dan beginnen we met een rondje Utrecht-Amsterdam-Haarlem bijvoorbeeld. Dat we een aantal combineren. En dan gaan we ook een keer Rotterdam-Den Haag combineren. Dus dat zijn wel de eerste stappen die we gaan zetten, ja. Maar dat ook een binnenstad van Deventer meedoet, ja, dat is wel een beetje ingewikkeld.
En als je nog kijkt naar het speelveld, zeg maar, ook vanuit bijvoorbeeld weer een HEMA. Is het überhaupt nog aantrekkelijk als je als HEMA of een ander bedrijf je eigen transportdienst in huis zet? Of is dat eigenlijk al... nooit meer een onderwerp.
Nou, allemaal met bezetting te maken natuurlijk. Je moet gewoon zoveel mogelijk kunnen gebruiken. Als je kijkt naar onze trailers, dan zijn de meeste trailers bij ons dubbel bemand. Die rijden 180.000 kilometer per jaar. Daarmee krijg je een wat lagere prijs. Maar daardoor kun je ook veel meer ritten voor organiseren in een week. Mm-hmm. Ik denk dat wij op die manier kunnen wij 3 keer in de week naar Milaan. En als eigen ondernemer, even als voorbeeld HEMA dan, is dat altijd lastig.
Ja, want zo'n HEMA bijvoorbeeld, wat vindt die belangrijk? Is dat inderdaad binnen 24 uur moet het in Milaan zijn? Of stellen ze hele andere eisen? Wat kun je daarover zeggen?
Sowieso, dat tijd speelt een grote rol. De goederen moeten in goede kwaliteit aankomen uiteraard. Je hebt een aantal specifieke kenmerken. Met Pasen gaan er ook chocolade paashaasjes mee. Die mogen niet gesmolten aankomen. Maar dat is met name wel hetgeen waar het om draait.
En waar gaat het wel eens mis?
Ja, een bekende waar het misgaat is bijvoorbeeld een invoervout. We hebben klanten die Polen en Portugal nog als door de war halen.
Oh, dan staat de trailer ineens in Warschau in plaats van in Lissabon. Er zijn
genoeg zendingen in Polen beland die voor Portugal bestemd waren en andersom. En er worden sorteerfouten gemaakt natuurlijk, worden bij ons fouten gemaakt. Daar ontkom je niet aan. Een bepaald percentage zul je altijd houden en dan moet je dan wel weer een pallet ergens in het buitenland terughalen en alsnog weer op de goede plaats afleveren, ja.
En daarvoor heb je een klantenservice die dat soort dingen oplost.
Ja, vorige week hadden we nog een zo'n gevalletje. I van Italië en Ierland. Ja, moest toch een spoedje. Ja.
Het gebeurt gewoon niet.
Moest gewoon echt even een spoedje van Italië naar Ierland. 3.500 euro. Foutje.
Ja, foutje. En dat is jullie risico.
Nou, we hebben het in dit geval hebben we het gewoon gezamenlijk. Wij hadden het ook kunnen zien, hè? Op onze planning, dat op onze laadlijn. Dus we hebben Samsam gedaan, in dit geval.
Ja, Samsam voor de jonge luisteraars, dat is 50-50, hè? Dat we dat ook nog even uitleggen. Ja,
en, zeg maar, een paar jaar geleden zei een bekende investeerder uit Amerika, Andreessen Horowitz, software is eating the world. Nou kan ik me wel voorstellen, in jullie familiebedrijf, dat software altijd wel een onderdeel heeft gespeeld. Alleen, als je kijkt naar de afgelopen 5 tot 10 jaar, wat voor ontwikkelingen hebben jullie daarin gezien? En hoe zie je dat naar de toekomst toe?
Ja. Software is voor ons eigenlijk het belangrijkste, zo'n beetje, denk ik. Zonder software gebeurt er niets. Wat ik zei, al onze tracking en tracing gegevens lopen via enorm grote datastromen met onze partners. Maar wij plannen ook onze binnenlandszendingen met een automatisch planprogramma. Ja. Dus die 1000 zendingen gaan in een planprogramma. En dan gaat die van de verste route naar dichtbij plannen. waar je het meeste kan spelen. En, ja,
is dat overigens is dat software wat je gewoon ergens van de plank kunt halen? Of is dat echt maatwerk?
Nee, dat is gewoon bestaande software. Dat is echt routeplan software. Ja, ja. Daar kun je zendingen in downloaden. En dat zijn hele slimme systemen. Alleen, er zit altijd wel een planner bij die dan nog weer bij gaat sturen, hoor.
Ja, ja.
Maar het is niet dat jullie dat zelf hebben moeten ontwikkelen. En,
Nee. Maar wat je moet zo'n systeem wel goed voeden. Je kan natuurlijk alleen een gewicht invullen. Maar als het ding 6 meter lang is wat je moet vervoeren, moet je dat ook weten. En wij hebben ook zwaar geïnvesteerd in bepaalde cargo scanners in de loods. Dus alles wat bij ons vervoerd wordt, wordt eerst over zo'n scanner gehaald. Dat moet je eigenlijk zien als een hele grote weegschaal van 2 bij 2 meter. En hebben we er 4 van. Dan wordt elke pallet wordt erop gezet, gewogen, gemeten. Dus het volume wordt gemeten met laserscanners. Er wordt van 2 kanten foto gemaakt. En dan verrijken we het nog wat de data met bepaalde gegevens. En dan wordt dus het tracking label geprint en op de pallet geplakt. Waarna die ons systeem ingaat. Dus eigenlijk elke pallet wordt helemaal geïdentificeerd. En vanaf dat moment neemt ook een videobewakingssysteem de pallet in ontvangst. En dan kun je met dat videobewakingssysteem kun je de pallet door de hele loods, de journey noemen we dat, kun je hem volgen. Dus we koppelen enorm veel software, bestaande softwarepakketten aan elkaar.
Waar ik tot slot ook nog wel benieuwd naar ben. Jullie zijn inmiddels ergens in de 50, 60, ja, gok ik ongeveer. Ik
net zo ruim 50.
Ja, ja. 2 zonen, al actief in het bedrijf. Is er al een soort exit-strategie bedacht, overname door de volgende generatie?
Daar zijn we heel druk mee bezig inderdaad, ja. Ja, we continuïteit, wij denken in generaties in plaats van in kwartalen. Dus daar zijn we druk mee bezig, ja.
Dus Van Duren, die naam blijft ook de komende decennia nog wel ergens op een bord prijken.
Ik ben bang dat je nog heel lang last van ons blijft houden.
Nou, mooi.
En hoe zit het dan in de specialisatie? Is dat ook front office, back office? Of is dat weer...
Eigenlijk wel, ja. Mijn zoon is meer de analytisch en IT gedreven. Hij heeft ook de hele binnenlandafdeling onder zijn hoede op dit moment. Dus hij stuurt die 50 auto's aan en de hele loods. En Jeroen, zijn zoon, die is meer commercieel van inslag.
Ja, die zit volgende week dus in Italië bij partners aan tafel.
Kijk, en zo wordt dat op een mooie manier weer voortgezet. Jeroen en Jasper van Duren dus van Van Duren District Centers. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes ook de komende generaties. En tegen de luisteraar zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.